Broeders en zusters, vanavond wil ik u graag om te beginnen eerst meenemen naar Romeinen 5. Romeinen 5, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. Het gedeelte wat ik u voorgelezen heb, sluit in feite perfect aan bij de woorden uit Romeinen 3, die we in deze plaats de vorige keer besproken hebben. En die woorden sluiten weer aan bij de woorden uit Romeinen 1. De woorden uit Romeinen 1 namelijk, vers 16 en 17, waar staat: want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En eigenlijk gaat het nog verder terug, want deze woorden uit Romeinen 1, vers 16 en 17 sluiten weer ogenblikkelijk aan bij de woorden van vers 1, aanhef van deze Romeinenbrief, waar de apostel zegt, de apostel Paulus, dat hij is dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Paulus dus, een dienstknecht van Jezus Christus, gezonden en geroepen apostel, afgezonderd tot en dus gewijd aan het evangelie van God. Waarna de apostel in de versen die dan volgen uiteenzet dat hij inderdaad bereid is overal, waar dan ook, wanneer dan ook, dat evangelie te prediken, omdat hij daartoe nou eenmaal geroepen en aangesteld is. En wanneer hij dat zo uiteenzet, komen wij dan terecht bij de woorden van vers 14 en 15 van Romeinen 1, waar de apostel zegt: beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Waarmee de apostel dus bevestigt wat hij in vers 1 zegt, namelijk dat hij is afgezonden tot het evangelie van God. En in vers 14 en 15 zegt hij dan dat hij inderdaad geroepen is om dat evangelie te prediken aan zowel Grieken als barbaren. Dat betekent ongeveer beschaafde zowel als onbeschaafde mensen, Grieken en barbaren. Hij wil het evangelie brengen. En dat geldt dus ook voor wijzen en onwijzen, want dat is eigenlijk precies hetzelfde. Grieken worden geacht wijs te zijn en barbaren worden geacht onwijs te zijn, helemaal niet wijs dus. Maar hij is geroepen om aan beiden, aan wie het ook is, om hen het evangelie te brengen. En de inwoners van Rome uiteraard vallen in een van deze beide categorieën. Dus er is geen enkel probleem. De apostel schrijft aan Rome dat hij volvaardig is om hen die te Rome zijn het evangelie te verkondigen. Waar en wanneer dan ook, want dat is de gedachte. En daarna gaat hij daar verder op in. Als hij zegt in vers 16 en 17, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Dat is het vers wat we vorige keer tamelijk uitgebreid besproken hebben. Ik haal het nu alleen aan vanwege het verband, want ik wil u laten zien dat inderdaad dat eerste deel van de Romeinenbrief, met name dan Romeinen 1 tot en met 8, waarin de apostel het evangelie uiteenzet en verklaart, dat dat hele gedeelte van Romeinen 1 tot en met 8 eigenlijk hangt aan een paar versen. En alles wat er tussenin staat is natuurlijk minstens zo belangrijk, maar het is commentaar op die paar versen. Die paar stellingen die de apostel met grote kracht naar voren brengt. En dat begint dan inderdaad in vers 1. Dan weten we wie de brief schrijft. Hij zegt ook waarom hij hem schrijft. Want hij is die geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God. En je zou vanuit vers 1 eigenlijk gewoon rechtstreeks door kunnen en eigenlijk ook moeten lezen in vers 16. Want dat is het verband van het betoog. En dat is van belang om te zien, want wij kunnen ons soms wel bezighouden met de kleine lettertjes bij wijze van spreken, met hier een woord en daar een tekst. Maar dat is niet zo erg zinvol. Waar het om gaat is dat we ook inderdaad bij alle gedetailleerde studie van de schrift toch vooral ook de grote lijn die uiteengezet wordt vasthouden. U weet hoe dat is, hè? Als u met een vergrootglas of met een loep naar iets kijkt, dan zal blijken dat u maar heel weinig ziet. Wat u ziet, ziet u waarschijnlijk erg goed en veel groter dan eigenlijk de bedoeling is. Maar niettemin, een heleboel verdwijnt uit uw gezichtsveld. En dat is het probleem dan ook dikwijls. En wat van belang is dat we de hoofdgedachte van deze Romeinenbrief volgen. En ik persoonlijk vond het een verrassing om die lijn te zien. Hoe duidelijk daar uiteengezet wordt wat de grond is waarop wij zijn zalig geworden. Wat de werkelijke aard is van het evangelie enzovoorts. En we hebben daar natuurlijk de vorige twee keer ook al bij stilgestaan. Het blijkt namelijk dat de schrift uitgebreid leert dat onze zaligheid voortkomt. Niet alleen maar uit de Heer Jezus Christus, hoewel dat zonder meer zo is. Maar in het bijzonder wordt er gezegd dat onze zaligheid behouden is, de rechtvaardigheid, hoe het maar heten mag, voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. Of in gewoon Nederlands, wat iedereen kan begrijpen, die rechtvaardigheid die wij ontvangen komt voort uit het feit dat de Heer Jezus een gelovige was en uiteraard is. Of om het weer te zeggen zoals Hebreeën het zei, want daar zijn we eigenlijk mee begonnen met Hebreeën 5, om het dan daarmee te zeggen, onze zaligheid, onze behoudenis, onze rechtvaardigheid komt voort uit het feit dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij heeft geleden. En hij is zo oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Met andere woorden, hij heeft gehoorzaamheid geleerd en daardoor is hij geworden oorzaak van eeuwige zaligheid. En het andere woord voor gehoorzaamheid is uiteraard nog steeds geloof. Hij heeft geloof geleerd en omdat hij een gelovige was, is hij geworden voor ons tot oorzaak van eeuwige zaligheid. En de tekst ertussenin zei, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat in de praktijk natuurlijk hetzelfde is als oorzaak van eeuwige zaligheid. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus inderdaad vertrouwd heeft op het woord Gods, daaruit geleefd heeft, zich daaraan heeft onderworpen. De Hebreeën zegt ook dat hij degene was die ooit zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven, waarmee hij twee dingen tegelijk zei, namelijk dat hij inderdaad de wil van God wilde uitvoeren en zich dus onderwierp aan de wil van God. En het andere is dat hij zich dus inderdaad onderwierp, ook aan die schriften die over hem gesproken hadden. En het punt is dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses, zoals dat daar in Hebreeën 5 nog eenmaal heet, inderdaad in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat wil zeggen, in de praktijk leefde hij uit geloof, of zoals later Hebreeën 12 het zei, en nog steeds zegt natuurlijk, hij heeft gezien op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, daar heeft hij op vertrouwd. En vanuit dat geloof, vanuit dat vertrouwen heeft hij zijn loopbaan gelopen en dus het kruis gedragen en de schande veracht. En het resultaat daarvan is inderdaad eeuwige zaligheid. Nou ja, het resultaat daarvan is, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want dat is exact wat daar staat in Hebreeën 12 vers 1 en 2. Nou, waar het om gaat is dat we hier in principe dezelfde gedachten terugvinden. Namelijk, Paulus zegt, ik ben afgezonden tot het evangelie van God. En dat was vers 1 en dan meteen vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Zo gaat het verder. Daartoe is hij geroepen en hij schaamt er zich niet voor. En alles wat er tussenin staat is inderdaad toelichting eerst op wat het evangelie van God eigenlijk is. Namelijk de boodschap met betrekking tot zijn zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dat staat er allemaal in vers 2 tot en met 7. Dat het evangelie van God dus handelt over de zoon van God, namelijk Jezus Christus onze Heer, die inderdaad uit de dood is opgestaan enzovoorts. En vervolgens zet hij uiteen in wat voor zin hij dan dienstknecht is, namelijk dat hij inderdaad van plan is naar Rome te gaan om ook daar het evangelie te prediken, zoals altijd en zoals overal. Want, en dan komt vers 16, en dat sluit dus rechtstreeks aan op vers 1, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods, heb ik vorige keer besproken, tot zaligheid, heb ik vorige keer besproken, tot een ieder die gelooft, en ook dat hebben we besproken, zowel de Jood als de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, namelijk in het evangelie geopenbaard. Dat wil zeggen, het evangelie openbaart de rechtvaardigheid Gods. De blijde boodschap, en dus ook de prediking van de blijde boodschap, openbaart de rechtvaardigheid Gods. Wat is daar dan mee aan de hand met de rechtvaardigheid Gods? Nou, die komt uit geloof tot geloof, want dat is wat er staat. Ik heb het niet geschreven. Ik kan het ook niet helpen dat het er zo staat, maar het staat er zo. Er staat, in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. Dus als je vraagt, wat valt er te openbaren dan over de rechtvaardigheid Gods? Dan is het antwoord gewoon, die rechtvaardigheid Gods komt uit geloof en het gaat tot geloof. En wat dat betekent, wel staat in de volgende verse, maar de volgende verse staat er niet meteen achter. Want wat de apostel eerst doet, en met weinige woorden heb ik dat tevoren ook besproken dan, hè? Wat de apostel eerst doet, is niet uitleggen wat het allemaal inhoudt, maar uitleggen waarom er zo'n blijde boodschap nodig is, waarom zo'n evangelie nodig is. En dus ook waarom hij zich niet voor schaamt. Hij zet namelijk uiteen in de daaropvolgende verse, vanaf vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard. De toorn Gods wordt geopenbaard. En daarom is er behoefte aan het evangelie waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En dat is meer dan de toorn Gods. Begrijpt u me goed? Toorn Gods is ook rechtvaardigheid Gods. Maar rechtvaardigheid Gods is nog niet alleen maar toorn Gods. Het is zonder meer rechtvaardig dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dat is Romeinen 1 vers 18. Natuurlijk is dat rechtvaardig. De rechtvaardigheid Gods houdt ook in dat waar de straf op de zonden gedragen is, de zondaar vervolgens begenadigd wordt. En dat is de inhoud van het evangelie. De inhoud van het evangelie, heel kort gezegd, is inderdaad dat de straf der zonden gedragen is door de Heer Jezus Christus. En waar die zonden geoordeeld zijn, kunnen wij zondaren voor diezelfde zonden die de Heer gedragen heeft, niet meer veroordeeld worden. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Maar dat is niet hetzelfde als de toorn Gods. De toorn Gods komt onder andere tot uitdrukking in het oordeel wat kwam over de Heer Jezus Christus, die voor u en mij tot zonde gemaakt werd. Die onze zonden droeg. En daarom gekruist werd. En ook dat is rechtvaardigheid. Maar de rechtvaardigheid Gods gaat verder dan de toorn Gods. De rechtvaardigheid Gods houdt ook in dat daarna, nadat de zonden der mensen gedragen zijn, nadat de zonden der wereld zelfs gedragen zijn, de zondaar niet meer voor diezelfde zonde veroordeeld kan worden. Wij als gelovigen hebben daar geloof ik niet zoveel moeite mee. Broeder Johannes de Heer in ieder geval niet, want die zong altijd al, als de Satan mij wijst op mijn schuld, want wie zou het anders moeten doen? Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik niet nee, hè? Dan zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En de toorn Gods is over die zonde gegaan. En de rechtvaardigheid Gods dus ook. Maar de rechtvaardigheid Gods geeft ons vervolgens genade en rekent ons rechtvaardig omdat onze zonden weggedaan zijn. Dat is wat wij belijden immers. Dat is wat wij geloven. En wat de apostel hier uiteenzet in deze woorden, is dat het evangelie weliswaar een openbaring is van de rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof, wat het ook zijn mag, want ik kom er heus nog wel weer een keer op terug, maar dat die blijde boodschap, want dat is het evangelie, dat die blijde boodschap noodzakelijk is, omdat aan de andere kant die toorn Gods geopenbaard wordt, ook in alle rechtvaardigheid overigens, maar dat de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel over al het goddeloosheid, over alle, niet over sommigen, over al het goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, komma, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En het woordje als in dat vers dat schuin gedrukt, en dat betekent dat u het niet lezen mag, hè? Dat betekent dat het er niet staat. Er staat de toorn Gods wordt geopenbaard. Dat moet u goed lezen natuurlijk. Er staat niet de toorn Gods zal geopenbaard worden. Dan zeg ik altijd meteen, dat is wel zo dat de toorn Gods zal geopenbaard worden. Maar dat staat hier niet. Er staat wel ergens voor, één bladzijde verder. Hier staat het niet. Hier staat de toorn Gods wordt geopenbaard. Nu dus, in het heden. Dat betekent dat de hele schepping, de hele wereld, de hele mensheid dus in elk geval, want daar gaat het in de eerste plaats over, dat de mensheid leeft onder de toorn Gods. Maar dan zeg ik altijd, omdat het al dik 2000 jaar zo is, valt het ons niet op. Want we zijn eraan gewend, we denken dat onze situatie van de wereld of van de mensheid normaal is. En dat de situatie zoals wij die kennen altijd al zo geweest is. Peter zegt, er zijn spotters die dat zeggen dat het altijd zo geweest is. 2 Petrus 3. Het is niet altijd zo geweest. Want het wordt hier uiteengezet hoe het zit. De toorn Gods ligt nu over de mensheid. En er wordt uitgelegd wat het is. Een paar versen verderop natuurlijk. Namelijk in vers 24. Namelijk daar staat, God heeft hen overgegeven. En dat betekent gewoon losgelaten hoor. God heeft hen, de mensen dus, overgegeven in de begeerlijkheden hun raadje. En dan in vers 26, God heeft hen overgegeven tot oneerbare of oneerlijke bewegingen. Wat het allemaal is, ga ik nou niet bespreken, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat vers 24 zegt, God heeft de mens overgegeven in begeerlijkheden hun harten, tot onreinigheid. Vers 26, God heeft hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. En in vers 28, God heeft hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En als u het hele gedeelte zou lezen, vanaf vers 24 tot en met 32, dan slaapt u waarschijnlijk niet meer goed vannacht. Want dan krijgt u beschrijving van hoe de natuurlijke mens in elkaar treedt, hoe de natuurlijke mens ervoor staat. En dat is niks bijzonders, maar het bijzondere van dit schriftgedeelte is dat hier staat dat die mens altijd weliswaar altijd al zo was zoals hier staat, maar dat nu namelijk, in ieder geval sinds de dood en opstanding van Christus, God die mens ook daadwerkelijk heeft losgelaten, zodat hij zegt, wil je dat? Ga dan maar. Want dat is wat er staat. Lees het maar met aandacht door, u moet mij ook niet geloven. Maar lees u maar wat er staat. God heeft hen losgelaten, God heeft hen overgegeven. Dat betekent dat die mens zelf die dingen wilde doen die hier staan. Hij wilde zijn zoals hier beschreven staat. En God heeft die mens losgelaten. Wanneer? Zijn eenvoudig. Sinds het evangelie er is. Het welk hij tevoren beloofd had, volgens Romeinen 1 vers 2. Want in de dagen voor de dood en opstanding van Christus lag dat wel heus anders. Wij leren uit de schrift dat in de dagen vanaf Adam tot Christus, zullen we maar zeggen, dat in die dagen God zich wel degelijk actief bemoeide met de gang van zaken in het algemeen in de wereld. Soms met mensen individueel. Dat in elk geval, dat leren we uit de schrift. En ook in verband met de situatie van de volkeren enzovoorts. Want we lezen uitdrukkelijk dat God de koninkrijken der aarde gaf en geeft aan wie hij wil. Natuurlijk uiteindelijk aan Christus, de minste onder de mensen. En Daniel, dat weet u toch, dat staat in Daniel allemaal. Maar God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En we lezen in het Oude Testament dat God de koninkrijk gegeven heeft aan Saul en David natuurlijk. Maar ook heeft het koninkrijk gegeven aan, noem eens wat, Nebukadnezar. En aan Belshazzar staat het in elk geval van, in het Babylonische Rijk. En heeft het gegeven aan, Kores van het Persische Rijk. En Darius van de Meden en Persen enzovoort. Kortom, God hield zich daar wel degelijk mee bezig. En God nam ook het koninkrijk weer af, bijvoorbeeld van het huis van David en van het Joodse volk. In de dagen van de Babylonische ballingschap enzovoort. God greep in. Hij bemoeide zich met de gang van zaken in de wereld. En we lezen dat als Israël de Heer niet diende, dan zond de Heer de heidenen om Israël tot de orde te roepen, enzovoorts. Maar het punt is dat sinds de dood en opstanding van Christus dat niet meer gebeurt, om de wel zeer eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke reden dat God zelf zijn licht, zijn woord, zijn zoon en zijn leven, al die termen staan er in Johannes 1, dat hij zijn licht, zijn woord, zijn zoon en zijn leven zond in de wereld, maar staat er, de wereld heeft hem niet gekend. Of hij zond zijn licht in de wereld, maar deze duistere wereld heeft dat licht niet begrepen. Want dat is wat er staat. Nog steeds Johannes 1. En nog sterker, hij kwam tot het zijne, tot Israël dus, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ook niet na en vooral niet nadat de Heer Jezus uit de dood opstond. En de uitspraak, wij willen niet dat deze over ons koning zij, die staat in de gelijkenis. Maar als we die gelijkenis toepassen, zien wat die betekent, blijkt dat die uitspraak niet past op het moment dat men de Heer Jezus verwierp en kruisigde, maar dat die uitspraak inderdaad past op de dagen na de opstanding van Christus, de dagen van handelingen zal ik maar zeggen, waarin het evangelie van de opgewekte Christus, van de Zoon van God, gepredikt werd aan Israël, aan de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze wezen hem af. En wat hier in Romeinen 1 staat, zo'n beetje vanaf vers 21 enzovoorts, wat daar staat is dat de wereld hem niet wilde hebben, hem niet wilde grijpen, en toen zei God, als je mij niet vast wil houden, ik wil jullie ook niet vasthouden. Als je mij verwerpt, zal ik u verwerpen. En als de mens, de mensheid, de volkeren in het algemeen, God loslaten en vervangen door wat hier genoemd wordt, door de gelijkenis van of het beeld van een verderfelijk mens, van gevogeld en van viervoetig en kruipend gedierte, uit vers 23, dan zegt God, nou dan heb ik er geen belang bij ook om jullie vast te houden, waarom ook? En er komt nog wat anders bij, dat is namelijk dat wat weliswaar de mensheid de wereld in het algemeen losgelaten heeft, en dat is kenmerkend voor onze bedeling, maar er staat tegenover dat ieder mens niettemin wordt uitgenodigd door diezelfde God die de wereld losgelaten heeft, om toch vooral met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade. Precies, dat is het. God heeft de wereld losgelaten. En als u zich daar niet bij thuis voelt, als u daar geen vrede mee hebt, als u denkt dat het anders zou moeten, wel nu, er is een andere mogelijkheid. Maar God verandert niet zijn plan. Hij heeft de wereld losgelaten. Maar wij kunnen gewoon in alle vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade in de hemel, waardoor wij overgezet worden van de duisternis van deze wereld in het licht. In de erven der heiligen in het licht, in zijn koninkrijk, zal ik maar zeggen. Want daar komt er in de praktijk op neer. Want dat is wat er gebeurt. De prediking van het evangelie is ook de prediking aan de mensen in deze duistere, door God verlaten wereld leeft, om die wereld te verlaten, om uit te gaan buiten de legerplaats en te naderen in alle vrijmoedigheid tot de troon der genade, in het geloof en in de zekerheid dus dat zijn zonden vergeven zijn door het verzoeningswerk wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Als men dat gelooft, dan nadert men tot die troon. Dat is het verhaal van wat verteld wordt bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Maar waar het om gaat is dat de apostel hier in Romeinen 1 uiteenzet dat er niet alleen rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie, maar dat er weer noodzakelijk is omdat de rechtvaardigheid Gods ook tot gevolg gehad heeft dat de toorn Gods geopenbaard wordt over een ongelovige, goddeloze wereld, een wereld die God verwerpt. En in die situatie worden wij allemaal geboren. En in die situatie is er dus behoefte aan een blijde boodschap. Kortom, als in vers 18 van Romeinen 1 staat, de toorn Gods wordt nu dus in het heden geopenbaard van de hemel over de mensheid in het algemeen, dan houdt die toorn inderdaad in dat God die wereld heeft losgelaten. Het wil niet zeggen dat God de zonden der wereld straft, want dat is een heel ander ding. Maar het wil zeggen dat God die wereld heeft losgelaten. Voortkomend dus uit de toorn Gods. En in het Johannes-evangelie wordt dat nog anders uiteengezet. En ik heb het al half aangehaald. Daar wordt gezegd, God zond zijn licht in de wereld, maar die duistere wereld, die mensheid, die wilden dat licht niet, want hun werken waren boos. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En wat zei God toen? Die zei, dan haal ik mijn licht toch weer weg. Maar dat is precies hetzelfde als wat hier in Romeinen staat. God heeft de wereld overgegeven aan die duisternis en aan die werkende duisternis. De wereld valt ook niet tot God te brengen, zeker in onze dagen niet. Wat wel mogelijk is, is dat de individuele zondaar in geloof komt tot de Heer Jezus Christus en tot de troon der genade. Wat zegt Paulus dan ervan? Die zegt wel, God heeft gezegd dat licht in de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4. Maar God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. In de wereld heeft hij ook geschenen, dat is waar. Maar die wereld wilde het licht niet en het licht ging weer weg. En de Heer zei dan ook in zijn dagen, ook Johannes Evangelie natuurlijk, hij zei, wandelt in het licht terwijl het licht bij u is. Want nog een kleine tijd en ge zult mij niet meer zien. Het licht zal weer verdwijnen. En in onze dagen komt er geen licht in de wereld. We denken dat abusievelijk en wij hopen dat waarschijnlijk ook, maar eveneens abusievelijk, want het punt is, er is wel licht. Maar niet in de wereld, maar alleen eventueel in ons hart. En eventueel wil zeggen, alleen wanneer we ons hart voor dat licht openstellen. En dus openstellen voor degene die dat licht is, namelijk Christus. Want de wereld is en blijft in duisternis. Tot de dag van de, nee niet van de revolutie, tot de dag van de wederkomst aan toe. Want dan komt het licht opnieuw. En als dan iemand zegt, maar dat licht dat wil ik niet, dan zegt de Heer, dat kan lezen wat het wil, zegt de Heer dan, maar mijn licht komt hier in de wereld. En als jij dat in het licht niet wil wandelen, dan verdwijn je maar. Populair gezegd natuurlijk, maar dat is wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dan worden de ongelovigen gewoon verdood. Ja, dat moet niet zo moeilijk kijken, dood gaan ze toch. Wat ik zeg dan niet verkeerd, hè? Natuurlijk. In een lichtende wereld, in een wereld waar Christus zijn koninkrijk vestigt, daar is de zondag geen enkel recht. Tenzij hij komt tot aanvaarding van die koning en dus tot aanvaarding van het licht. De wereld is in duisternis, de wereld is onder de toren enzovoorts. Dat is in onze dagen zo. En het enige lichtpuntje wat er is, om het eens gewoon te zeggen in Nederlands, het enige lichtpuntje wat er is, is het evangelie waarin de rechtvaardigheid Gods compleet volkomen geopenbaard wordt en waarin gezegd wordt dat de straf der zonde gedragen is en dat men dus leven, eeuwig leven kan krijgen door te komen tot geloof in de opgewekte Christus. Dat is het verhaal dat hier verteld wordt. Behoefte dus aan een blijde boodschap omdat de wereld leeft onder de toorn Gods en dus in de duisternis. Daarna, Romeinen 2, zet de apostel uiteen dat deze waarheid dat God de mensheid heeft losgelaten inderdaad ook van toepassing is, wel degelijk, op het Joodse volk. Uitverkoren volk of niet, heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat, is als een Jood ongelovig is het licht die je wil, dan geldt voor hem uiteraard precies hetzelfde. En eigenlijk nog in sterkere mate, maar goed. Dat is hier het onderwerp niet. Maar dat staat bij mij boven hoofdstuk 2, hè? Onboetvaardigheid der Joden. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, al zijt gij ook een Jood en al hebt gij ook de wet. Dat is waar het om gaat, wat hier staat. En dan staat hier vervolgens in vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf de toorn als een schat in de dag des toorns. Want het zijn twee dingen. Het ene is dat de mensheid nu leeft onder de toorn Gods. Namelijk, hij leeft in duisternis. God heeft zich van die wereld en uit die wereld teruggetrokken. Heeft de mensheid losgelaten enzovoorts. Maar neem niet weg dat pas in de toekomst de zonde van de mens, en eigenlijk moet ik zeggen het ongeloof van de mens, wel degelijk bestraft zal worden. Nu ook niet. Dat wil zeggen, in onze dagen leeft de mens in de situatie dat God de wereld losliet. Dat betekent dat God niet met zijn licht schijnt in de wereld als zodanig. Want zoals gezegd, wel eventueel in uw hart, maar niet in de wereld en onder de volkeren als zodanig. Dat is de situatie, maar betekent tegelijkertijd ook dat God zich niks aantrekt van alle goddeloosheid die verder in de wereld gebeurt. En men kan tegenwoordig God vloeken zonder dat God straft. Ja, nou ja, wat geloven wij nou wel? Dat God nu straft terwijl wij hier zondigen? Of dat God straft op de jongste dag in het grote oordeel van de grote witte troon enzovoorts? Wat worden christenen geacht te geloven? Of allebei soms? Is dat soms rechtvaardigheid dan? Nee, het hele punt is, God heeft nu de wereld losgelaten, zelfs de volkeren als zodanig. En bij zijn wederkomst brengt hij een oordeel over die goddeloze volkeren, over de goddeloze levende mensheid. En die mensen die inmiddels zijn overleden, voor die tijd, in onze dagen bijvoorbeeld al, die zullen inderdaad op de jongste dag geoordeeld worden. In de toekomst. Maar nu heeft God de wereld losgelaten. God bemoeit zich niet met de wereld, God bemoeit zich met u en mij, wanneer wij gelovigen zijn. Omdat God ons ziet in Christus, en als deelhebbend aan het leven van Christus. Hij schijnt met zijn licht in onze harten. En dat is de manier waarop wij niet der duisternis, of des nachts zijn, volgens 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Maar niet omdat het licht om ons heen is, maar omdat het licht in ons is. Omdat we in gemeenschap met hem wandelen, zegt 1 Johannes 1. Daarom wandelen wij in het licht, hebben wij gemeenschap met elkander. Dat komt omdat hetzelfde licht van Christus en van het woord Gods en van de Heilige Geest in ieder van ons is, als wij tenminste gelovigen zijn. Dat is waar het ons gaat. Maar niettemin, toorn Gods nu over de wereld en toorn Gods in de toekomst, namelijk in de dag des toorns. Zoals vers 5 zegt van Romeinen 2, dus de dag des toorns. In feite is dat gewoon de Bijbelse term voor niet de jongste dag, hoor, maar voor de grote verdrukking. De dagen van de wederkomst van Christus. En daarna, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En die uitdrukking, de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, zal bovendien ook kunnen worden toegepast op de zogeheten jongste dag. Maakt voor het verband hier trouwens helemaal niks uit. Het gaat er maar om dat God nu inderdaad ook geen definitief oordeel brengt over welk mens dan ook, maar het komt in de toekomst. En Peter sluit dan later bij aan en zegt, je denkt wel dat dit allemaal zo blijft en dat er geen oordeel komt omdat er nu niks gebeurt. Nou, het komt wel. Je kon het niet ontvlieden, zegt Paulus trouwens hier. Denkt gij dat gij het oordeel God zult ontvlieden, vers 3, omdat God de wereld toch losgelaten heeft, dan kun je dus maar doen wat je wil. Wel nee, het oordeel komt toch. Dat is waar het om gaat. En omdat het oordeel toch komt over zowel Jood als Heiden, zoals in de volgende verse staat, met name in het gedeelte van vers 7 tot en met 11, omdat het oordeel toch komt, hoe dan ook, is er behoefte aan een blijde boodschap, want dit was geen blijde boodschap. En dat wil zeggen dat het weliswaar rechtvaardig is dat God een oordeel brengt over de goddeloosheid der mensen, maar de complete waarheid omtrent de rechtvaardigheid Gods is inderdaad dat de zonden gedragen zijn door de Heer Jezus Christus en dat wij dus als gevolg daarvan inderdaad nieuw leven recht en dus rechtvaardigheid krijgen aangeboden uit zijn genade. Dat is waar het om gaat. En de volgende vraag is dan, maar de Joden hebben de wet toch? En dat is toch voldoende? Dat is vanaf vers 12 van Romeinen 2. De Joden en de wet, staat erboven. Vallen die ook onder die dingen dan? En dan staat hij er zeker wel, want gaat het niet om of je de wet hebt, gaat het om of je de wet doet? Gaat het niet om hoorders der wet te zijn, maar het gaat om daders der wet te zijn? En de apostel zet in die verse uiteen dat degenen die de wet hebben, de Joden dus, zichzelf beschouwen als leidslieden der blinden en als leraar der onwetenden en als licht voor degenen die in duisternis zijn, vers 19. Maar daarna zet hij uiteen, gij die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Gij die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Enzovoorts. En dan wordt er gewoon dus vastgesteld dat men weliswaar de wet heeft, maar dat men zich niet aan de wet houdt. En later, maar dat staat pas in hoofdstuk 8 heel uitdrukkelijk, later wordt gezegd dat het ook niet kan, hè? Want er staat gewoon, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet. En dat geldt niet alleen voor heidens vlees, maar net zo goed voor Joods vlees, trouwens ook voor christelijk vlees, nou, voor eens over nadenk. Maar dat laten we maar weer even buiten beschouwing. Kortom, men mag een Jood zijn en de wet hebben, maar het maakt hem niet anders. Hij leeft net zo goed in die duisternis en is door God losgelaten en heeft dus net zo goed behoefte aan het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood. Net zo goed. En zo verder. Maar een Jood is toch besneden, vers 25, en wat er verder volgt. Nou ja, die is makkelijk natuurlijk, hè. Ieder mens kan begrijpen dat als hij een stukje van zijn lichaam mist, omdat het ooit afgesneden is bij de geboorte, of daarna dan natuurlijk, dat hij daardoor niet ineens acceptabel wordt voor God. Het is niet aan de lichaamsdelen gelegen. En er wordt meteen door de apostel gezegd, het gaat niet om de uiterlijke besnijdenis, de besnijdenis van de voorhuid namelijk, maar het gaat om de besnijdenis des harten. Het gaat om een geestelijke besnijdenis, het gaat om wat de besnijdenis uitbeeldt. En niet de besnijdenis is noodzakelijk, maar wat de besnijdenis uitbeeldt is wel noodzakelijk. Namelijk, niet dat een stukje van het lichaam wordt weggenomen, maar dat een stuk van de mens wordt weggenomen, namelijk helemaal zijn oude mens. Dat moet worden weggenomen. dat er een nieuwe mens daaruit tevoorschijn zou komen. Hij zegt niet dat het een nieuw testamentische gedachte is, want er staat gewoon in het Oude Testament, hoor, er staat gewoon in Deuteronomium en in Jeremia, daar staat al dat men naar het hart besneden zou moeten worden. Er staat besnijd dan de voorhuid dus harten, Oude Testament. Dus de gedachte dat de besnijdenis eigenlijk een beeld is van iets wat werkelijk zou moeten gebeuren, dat is helemaal niet specifiek Nieuw Testamentisch. Dat staat in het Oude ook en dat zou de Jood moeten weten. De besnijdenis, die kan een mens niet redden. Nou, enzovoorts. Dan staat er vervolgens in hoofdstuk 3 de vraag natuurlijk, maar hoezo, wat is dan het voorrecht van de Joden? Die stonden daar tot een voorrecht boven de heidenen. Hoe kunnen die dan onder de toren God zijn? Wat is dan het voorrecht van de Jood, het voordeel van de Jood? Er staat er nou een heleboel, maar in de eerste plaats dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is vers 2, maar daarna zet de apostel uiteen dat hen weliswaar de woorden Gods waren toebetrouwd, maar zij geloofden die woorden Gods niet. En dan wordt het voordeel een nadeel. Want als je de woorden Gods zijn toebetrouwd en je komt later voor God te staan, kun je niet meer zeggen, wij hebben het niet geweten. En dan ben je dus op geen enkele manier te verontschuldigen. Het voordeel wordt dan een nadeel. Dat is wat de Heer tegen de Joden zei. Hij zei, jullie beroemen je op Mozes, want jullie hebben Mozes, de wet dus. Maar hij zegt, moet niet denken dat ik je verklagen zal bij de Vader. Wie je verklagen zal is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Het voordeel wordt een nadeel. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zo gaat dat, ja. Dus het voordeel wordt inderdaad een nadeel. Door hun ongelovigheid, waarna dus vastgesteld wordt in hoofdstuk 3 vers 9 en wat er verder volgt, namelijk tot en met vers 20, wordt vastgesteld dat dus alle mensen zondaren zijn. Dan krijgen we net zo'n betoog als wat we aan het begin al hadden, namelijk aan het eind van hoofdstuk 1. Namelijk dat alle mensen, inclusief de Joden, wie het ook zijn, dat alle mensen onder de zonde zijn. Zo staat het ook letterlijk in vers 9 en er staat ook letterlijk bij dat het daarbij uitdrukkelijk gaat om beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. En dus onder de toorn God zijn en dus door God zijn losgelaten en dus niet zijn volk zijn, want God heeft ze losgelaten. Jazeker wel. En dat in de toekomst valt te verwachten dat er alsnog een veel erger oordeel over die mensheid zal komen in de dagen namelijk van de wederkomst van Christus, wanneer hij weer zal spreken. Na verloop van 2000 jaar zal hij weer spreken tot de mens. Maar, zegt de psalmist dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, want het is de dag des toorns dan, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Is psalm 2. En daarna, wat het apostel dit gezegd heeft, komt hij weer gewoon bij zijn onderwerp terug. En gaat hij verder waar hij gebleven was. Waar was hij gebleven? In Romeinen 1 vers 1. Paulus afgezonden tot evangelie van God. En dan 16 en 17 bij ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik doe het met opzet hoor, dat ik dat steeds voorlees. Ik hoop dat u het na vanavond uit uw hoofd kent. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En zo eindigde hoofdstuk 3 immers tot en met vers 20. Met precies diezelfde dingen. Jood en Griek, beide onder de zonde. Maar het is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En waarom een blijde boodschap nodig is, heeft hij nu uiteengezet. En daarna kom je in hoofdstuk 3 vers 20. En dan neemt de apostel de draad weer op. Want hoofdstuk 3 vers 21 en 22 kun je gewoon lezen naast hoofdstuk 1 vers 16 en 17. Hoofdstuk 1 vers 16 en 17. Evangelie, kracht Gods, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En wat staat er in 3 vers 21? Er staat, maar nu, na oud-testamentische tijd dus, sinds de dood en opstanding van Christus, maar nu en dus inmiddels, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Waarin dan? Of waardoor? Ja, door het geloof. Daar ging toch niet op in, hè? Dat was nog even iets eerder, hè? De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Hoe dan? In het evangelie. Want er stond in Efeze 16 en 17. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En 3 vers 21 zegt dus, Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dan mag je rustig bijdenken in het evangelie dus. Dat wil zeggen, door het evangelie en in het evangelie wordt die rechtvaardigheid Gods verkondigd. Het is door het evangelie, want dat staat in Romeinen 1 vers 17. En het is niet door de wet, want dat staat in 3 vers 21. En als je die versen dus naast elkaar zet, heb je een perfecte parallel. In het evangelie wel, en in de wet niet. Want het evangelie is de blijde boodschap en de wet is de droeve boodschap. Zullen we het nog eens andersom zeggen? De wet is het oude verbond. De wet is eigenlijk de prediking ook van het oude verbond. En het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Vandaar dan ook dat Romeinen 1 vers 2 zegt, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, wat was er beloofd? Een nieuw verbond, toch? Het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar in het evangelie, in de blijde boodschap, in de prediking van het nieuwe verbond en niet in de prediking van het oude verbond. Een thema wat alle brieven in het Nieuwe Testament door aan de orde komt. Niet door de wet, maar door de genade. Niet door het oude verbond, maar door het nieuwe verbond. En wij worden niet beheerst door de wet, want wij zijn niet onder de wet, Romeinen 6, maar we zijn onder de genade, Romeinen 6, en eigenlijk ook nog Romeinen 5. Om van de Hebreeën maar te zwijgen, want er staat gewoon dat het de troon der genade is in de hemel. Die twee dingen staan tegenover elkaar dus. Het evangelie, nieuwe verbond, kracht op met zaligheid, is een bediening des levens, heet het in 2 Korinthe 3. En 2 Korinthe 3 zegt ook dat het oude verbond, de wet, is een bediening des doods. Netjes gezegd, van twee versen verder staat, het is een bediening der verdoemenis. En het nieuwe verbond is precies het tegenovergestelde, het evangelie. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, in het evangelie dus. En dus staat er, zonder de wet, buiten de wet dan, hetgeen trouwens niet wegneemt, en er staat er meteen achter, dat de wet wel degelijk getuigt van het nieuwe verbond en dus van de rechtvaardigheid Gods. Werd getuigd er wel van. Onder het oude verbond immers werd het nieuwe beloofd. Dat was. Maar het wordt pas openbaar. Dat wil zeggen, het is niet langer verborgen. Het wordt pas openbaar in de prediking van het evangelie. En waar komt nou die rechtvaardigheid Gods vandaan? En daar hebben we het vorige keer over gehad. En dan sluiten we hier even aan. Dus vers 22 van Romeinen 21. Namelijk de rechtvaardigheid Gods die openbaar geworden is. Rechtvaardigheid Gods, die komt door het geloof van Jezus Christus, staat de vertaling en geen andere lezer, kan het ook niet helpen. Door het geloof van Jezus Christus, en dan tot allen en over allen die geloven. En dat hebben we vorige keer besproken, dat is namelijk precies de gedachte die naar voren gebracht werd in Romeinen 1 vers 17... De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde openbaar uit geloof tot geloof. Nou, tot geloof uit Romeinen 1 blijkt hier in Romeinen 3 te zijn. Tot allen en over allen die geloven. En als wij dat zijn, is het dus zo dat de rechtvaardigheid Gods komt tot ons geloof namelijk. Het komt tot ons op basis van het geloof dat in ons is. Een eenvoudige zaak. En waar komt het dan vandaan? Nou, Romeinen 1 zegt dus uit geloof, alleen maar uit geloof. En Romeinen 3 zegt, het is door het geloof van Jezus Christus. En dus is het inderdaad uit en dus op grond van het geloof van Jezus Christus. We zijn weer terug. Dat is de gedachte, dat door de gelovige Jezus Christus de rechtvaardigheid God tot stand kwam en beschikbaar werd. En het komt tot allen en over allen die geloven. En we hebben ook vorige keer gezien dat dat vervolgens in het tussenliggende gedeelte weer van hoofdstuk 4 uiteengezet wordt, waar gezegd wordt dat de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, gegeven zijn aan een gelovige Abraham. En daarmee zijn ze gegeven aan een ieder die gelooft, want er is bij God geen aanneming des persoons. De tekst heb ik net niet gelezen, die stond in 2 vers 11 al. Dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar de gedachte is, God heeft de belofte gedaan aan Abraham op basis van zijn geloof. En omdat God niet in iemand kiest, er bij God geen aanneming des persoons, betekent het dus dat die belofte vanzelfsprekend dan moet gelden voor een ieder die gelooft. Wat rare uitdrukking, maar dan zeggen we gelijke monniken, gelijke katten. Maar met monniken heeft het niks te maken natuurlijk. Hè? Maar daar gaat het om, hè? Voor een ieder die gelooft. En Romeinen 3 zegt het ook, het is voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niets gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, daar heb ik vorige keer zo uitgebreid bij stilgestaan, dus we gaan nu meteen verder naar het vervolg. Want hoofdstuk 4 is weer een lang tussencommentaar, sprekend over Abraham die geloofde. En er werd hem gerekend tot gerechtigheid. De gerechtigheid Gods kwam dus naar Abraham toe op basis van zijn geloof. Want het gaat immers naar allen die geloven. En daarna was de vraag, maar wat geloofde Abraham dan? Dat is de tweede helft van hoofdstuk 4. En daar staat gewoon, Abraham geloofde in God die de doden opwekt. Hij geloofde in opstanding, geloofde in leven, nieuw leven, ter vervanging van het oude leven. Hij verwachtte een nieuwe schepping, hij verwachtte zelfs een nieuw verbond, want hij verwachtte een stad die fundamenten had, en dat is een nieuw verbond. Kan ik nou ook niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo, hè? Dus Hebreeën 11 dat zegt. Nou, dan gaan we verder, want dan komen we in hoofdstuk 5 vers 1, en inderdaad, dan gaat het verhaal verder. Want hoofdstuk 1, Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Nog hoofdstuk 1 vers 16, evangelie kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Hoofdstuk 3 vers 21 en 22, rechtvaardigheid Gods geopenbaard in het evangelie enzovoorts. En komt tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. En hoofdstuk 5 vers 1, wij dan, want wij geloven immers, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Want zo gaat het verder. Je zou echt die versen achter elkaar moeten zetten. Dat is het verband van de brief. De hoofdlijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Van wie? Ja, als je dat zo achter elkaar zet en dan vraagt, is er maar één antwoord. Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus, want dat is de oorsprong. En zo kwam het tot ons, die geloven. Hè? Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Loop, wij zijn als rechtvaardigd en wij hebben vrede bij God. Heb je vrede met God? Staat hier. Als je een gelovige bent, hebt u vrede met God. Als je dus geen vrede met God hebt, komt dat door een gebrek aan geloof uiteraard. Ligt aan uzelf dan dus. Want God heeft vrede tot stand gebracht. Kan niet missen, want u leest er misschien overheen, maar wij hebben vrede bij God. Dat is een uitdrukking die niet zomaar uit de lucht komt vallen, niet een mooie term. Dat is de uitdrukking uit het Oude Testament, waar gesproken wordt door God over vrede die hij zou tot stand brengen, want hij zou een verbond des vredes oprichten. Een eeuwig verbond. Een verbond des vredes. Namelijk, elders heet dat, het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is per definitie vrede, zoals het oude verbond per definitie strijd is. En als hier staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, dan had er net zo goed kunnen staan, wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof leven onder het nieuwe verbond. Het is echt hetzelfde hoor. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan kan ik weer de vraag stellen, wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, uit wiens geloof? Dan staat er gewoon achter. Wij hebben namelijk daardoor vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Namelijk doordat hij geloofde. Daar begint het. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat de betekenis is ook van het vers. Want als je dat vers in het echte verband leest, dat van die teksten die ik nou al een paar keer genoemd heb, leidt het geen enkele twijfel. Hij heeft vrede voor ons bewerkstelligd door te geloven, door zich onderwerpen aan de wil en het woord van God. Enzovoorts. En daarom, wij dan gerechtvaardigd zijnde, ook nu, hè, terwijl de wereld onder de toorn leeft, terwijl de toorn Gods geopenbaard wordt nu over de wereld, hè, hebben wij vrede bij God. Want de wereld is in duisternis, maar in ons is Christus, zegt de Colossensebrief. In ons is licht. Want God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, met de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinther 4. Welk vers dat mag u zelf opzoeken. Hij heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het is het evangelie wat in onze harten schijnt. Dat is dat licht. En daar gaat het hier dus over. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En daarna krijg je natuurlijk allemaal vragen. Hoezo hebben wij vrede bij God? Want wij zijn nog zondaren, wij zondigen toch enzovoorts. En dat niet alleen, maar we leven in een wereld waar de toorn God ongeopenbaard wordt. Dat heeft Paulus net zelf gezegd. En bovendien heeft hij ook net gezegd dat de toorn Gods in de toekomst ook geopenbaard zal worden in de dag des toorns. Dus als het tegen zit en we leven echt kort voor de dagen van de wederkomst van Christus, komt nog wel eens wezen dat we in die dag ook nog terechtkomen. Die grote verdrukking enzovoorts. Kortom, iedere gelovige weet dat christenen in de loop der eeuwen altijd verdrukt werden en vervolgd werden. En de ergste, de grootste vervolging en verdrukking die ooit over de mensen in het algemeen zal komen, en ook over gelovigen over, die moet nog komen. Hoezo hebben wij vrede? Nou, dat wordt dan uiteengezet. Zeer zinnige vraag, een vraag op basis van wat uiteengezet is. Er is het antwoord. Wel, daar staat het antwoord in vers 2, daar staat: de Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Wij staan namelijk in de genade. En door de Heer Jezus Christus zijn we daarin terechtgekomen. Enzovoorts. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, onze roem is niet dat we nu verheerlijkt zijn. Onze roem is dat in de toekomst, dat is hoop immers, dat in de toekomst de heerlijkheid Gods ook inderdaad zal geopenbaard worden. Geopenbaard worden. En vroeger was het zo, we hebben alle gezondigd en derfden de heerlijkheid Gods. En nu roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Er is wel wat veranderd dus, sinds hoofdstuk 3 zal ik maar zeggen. Wij roemen in die toekomstverwachting. En omdat wij een toekomst hebben, kunnen we ook roemen in het heden. Want er kan in het heden niks verkeerd gaan hoor. Nee, van Gods standpunt uit, van Bijbels standpunt uit gezien. Van menselijk standpunt uit te zien kan er een boel verkeerd gaan, maar dan moet u een paar deuren verder zijn. Hoeveel deuren is dat naar het binnenhof? Nou ja, dat doet er niet toe. Dat kan in de wereld zelfs verkeerd gaan, maar bij ons niet. Wel, er staat hier toch, er staat dan ook, wij roemen in de genade waarin wij staan, we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, en dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, staat er. En dan wordt uitgelegd hoe dat komt, want als ik het nou kort zeg, komt het erop neer, wij roemen in de verdrukking, want de ervaring leert ons dat na die verdrukking toch altijd weer die bevrijding komt. En dat kan niet missen. En ook als de ervaring ons dat niet zou leren, dan hebben we het woord Gods wat ons zegt dat het lijden, maar dat is in Romeinen 8, de climax van dit gedeelte eigenlijk, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik weet, het is makkelijker zeggen dan het beleven, maar ik moet het nou eenmaal hier zeggen. Zo is het dus wel. En bovendien wordt er dan vervolgens gezegd, dat, en er komt een heel eenvoudig argument. En daar moeten we het ook mee doen. Het argument is dat vers 6 zegt van hoofdstuk 5, dat Christus, als wij nog krachteloos waren, want dat zijn wij niet meer als wij gelovigen zijn. Ja, sommigen doen alsof. Maar wij zijn immers bekrachtigd door Christus. We bedelen zijn opstandingskracht, zijn opstandingsleven. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, zegt de apostel. Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, dus toen we nog zondaren waren, voordat we wedergeboren waren, voordat we tot geloof kwamen in elk geval. En zelfs eventueel voordat we geboren waren. Maar dat gold niet voor al die mensen in deze dagen van de Romeinenbrief natuurlijk. Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, niet op de onze, we hadden er namelijk niks mee te maken verder, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. En vers 8 zegt het opnieuw: God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Kortom, van de Heer Jezus Christus staat hier in vers 6 dat hij voor ons gestorven is toen wij krachtelozen waren, toen wij goddeloos waren, kortom toen wij zondaren waren, zegt vers 8. En er is nogal wat. Dat wil zeggen, dat verzoeningswerk werd tot stand gebracht niet voor nette gelovige mensen die hadden geleerd om christelijk dan wel wettig te leven. Helemaal niet. Het werd tot stand gebracht voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor zondaren. En het tussenliggende vers wat ik oversloeg, vers 7, zegt, nou dat het theoretisch misschien mogelijk is dat iemand misschien zijn leven geeft voor iemand die het waard is, voor een goede. Staat er, hè? Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat zou nog kunnen. Dat is wellicht dan nog denkbaar. Maar Christus is gestorven niet voor goeden, maar voor slechten. Voor zondaren, voor goddelozen. Dat is wat er staat. En de volgende redenering is dan, als we dat dan hebben aanvaard, want anders zijn we immers niet gerechtvaardigd, staat we geloven, hebben wij geen vrede met God. Hè? Maar als we dat dus geloven en hebben aanvaard, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog goddelozen waren, wat denkt u dan dat God nu voor ons zal doen, nu wij geen goddelozen zijn? Nu wij geen krachtelozen meer zijn, want we zijn bekrachtigd in Christus. Nu wij geen goddelozen meer zijn, want wij zijn niet meer zonder God in de wereld. Efeze 2. En we zijn nu geen onrechtvaardigen meer, maar we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, zegt vers 9. Wat denkt u wat de Heer voor ons doet nu dan?
Ik ben het pleiten.
Daar komt de korte samenvatting, ja. Inderdaad, ja. Hij zorgt voor ons. En dat is wat hier staat. Er staat namelijk, vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Van welke toorn? Ja, dat is een strikvraag natuurlijk, want dan zoekt u een bijvoeglijk naam, want dan zeg je dat is van de toekomende toorn. Ja, maar dat staat er ook niet, hè? Dat is natuurlijk ook zo, dat kan niet missen. Er staat gewoon de toorn. We zullen behouden worden van de toorn. Van welke toorn? Wel eenvoudig, de toorn die genoemd wordt in Romeinen 1 vers 18. Want daar staat de toorn Gods wordt geopenbaard over die goddeloze wereld. En dus liet God de wereld in duisternis achter en heeft die wereld losgelaten. Maar God heeft ons niet losgelaten. We zijn kinderen Gods. Hij heeft ons in zijn hand gegraveerd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij heeft ons niet losgelaten. Dus van die toorn worden wij verlost. In het heden, jazeker wel, in het heden, nu. Ja, want wij, dat zingen we toch, of zingt u dat nooit, hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Liefst met een gitaar en een ukulele, denk ik altijd, hè? Maar goed, dat is lang geleden, ja. Maar inderdaad, ik wandel in het licht met Jezus, zingen wij zijn woorden uit 1 Johannes 1. Nou, als dat zo is, dan zijn we dus niet onder die toren van de Romeinen 1 vers 18, dan worden we daarvan behouden. Dan wandelen wij dus niet in duisternis. Klopt ook. De mensheid maakt zich druk over en is bang voor de dingen die morgen wellicht zullen gebeuren. En wij weten gewoon hoe het afloopt. En leven daaruit. Maar roem in de hoop, de toekomstverwachting, de heerlijkheid Gods. Wij verwachten de wederkomst van Christus. We weten dat het zal gebeuren. Wij weten hoe het afloopt. Wij wandelen niet in duisternis. En die dag des toorns zal ons ook als niet als een dief overvallen. Dan wel de dag des Heren uit 1 Thessalonica 6. Zo staat het daar, hè? Want wij zijn niet der duisternis. Geldt voor de toorn in onze dagen, maar het geldt net zo goed niet alleen voor de toorn van Romeinen 1 vers 18, maar het geldt ook voor de toorn van Romeinen 2 vers 5. En daar gaat het over de toekomende toorn, de grote verdrukking zal ik maar zeggen, en eventueel zelfs voor toorn dan wel oordeel op de jongste dag. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het om de toorn in onze dagen, nu nog. En het gaat ook over de toorn die straks in de dag des toorns over de hele mensheid zal komen. Van beide uiteraard worden wij behouden. Omdat de Heer met zijn licht schijnt in onze harten nu. Zodat we geen deel hebben aan die duistere wereld en aan de werken der duisternis, zoals dat heet. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de... Waar staat dat? Efeze 5. Ja... Maar stond in Jesaja, hoor. De algemene waarheid, altijd al zo geweest eigenlijk. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood... en Christus zal over u, niet over de wereld, want die slaapt. En Christus zal over u lichten. De prediking van het evangelie is de oproep om te vooral op te staan, wakker te worden. Dus dat licht schijnt nu in onze harten... waardoor wij bewaard worden van de duisternis van deze wereld... En in de toekomst zullen we ook bewaard worden van de duisternis in de wereld, wanneer God een actief oordeel zendt over de hele wereld. Maar aangezien wij helemaal niet onder een oordeel kunnen komen, om de eenvoudige reden dat het oordeel over ons al aangedragen is, En aangezien wij als gelovigen zelfs niet eens van één enkel aards volk deel uitmaken, kan het dus moeilijk anders. Maar dat staat natuurlijk vaak genoeg ook letterlijk in de schrift, maar het kan nooit anders dan dat wij voor die tijd van de aarde worden weggenomen. Maar gehoor je toch niet thuis? Nee, als ik er een toespraak zeg, kijk, dan ben je altijd zo verbaasd. Maar daarna zingen we gewoon, ben hier een vreemdeling. En dan zingt iedereen dan gewoon mee. Maar dat is ook zo, wij zijn hier vreemdelingen, we horen hier niet thuis. Ons burgerschap, zegt Filippenzen, is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Denk daar maar eens een poos over na. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Want het punt is, wij zien die hemelen niet, maar de hemelen zien ons wel, hoor. En wij zien de troon der genade misschien niet, maar degene die erop zit, ziet ons wel. En wij zien die hoge priester die voor ons bidt, wellicht niet, maar hij ziet ons wel. En daar gaat het maar om, wij maken van zijn wereld deel uit. Maar omdat we niet zien, zeggen wij verwachten zijn verschijning in de toekomst. Onze zalige hoop is de verschijning, schrijft Paulus aan Titus. Onze zalige hoop is de verschijning van onze grote God en zaligmaker, namelijk Christus Jezus. Die ons gemaakt heeft tot zijn eigen volk en ons daartoe gereinigd heeft, staat er. En als het oordeel Gods komt over de volkeren der aarde, komt het dus niet over de gemeente, want de gemeente is geen volk der aarde, maar een volk des hemels, een hemels volk. Dat is de gedachtegang. En dat staat hier dus op. Hier staat dus niet alleen dat de gelovige niet deel uitmaakt van een duistere wereld, maar hier staat zelfs dat de gelovige zal worden weggenomen voor de verdrukking. Het bevestigt de gedachte natuurlijk die elders minstens zo duidelijk, als dikwijls ook veel duidelijker naar voren gebracht wordt. Maar het staat hier, veel meer dan, 5 vers 9, veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij, maar zullen staat niet op de toekomst, al kan het beschouwd worden als het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, zullen slaat op dat het een redenering is. Als het één waar is, dan zal het ander ook waar zijn. Als 2 keer 2 4 is, dan zal 2 keer 4 8 zijn. Maar dan moet je niet zeggen wanneer, want dat is dan niet aan de orde. Het duidt aan de grond waarop iets zo is. En als het waar is dat wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, hoeveel te meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door hem behouden worden van de toorn. Als God dit al deed, ons al verzoende, terwijl wij nog goddelozen waren, als God dat deed voor goddelozen, voor zondaren, dan zal hij zeker rechtvaardigen, degene die dus geen zondaar meer zijn, behouden van zijn toorn, uiteraard. En dat natuurlijk ook op rechtvaardige gronden, want het zou onrechtvaardig zijn als degene die rechtvaardig is alsnog in een oordeel zou komen, van welke vorm dan ook. En dus, zegt de apostel, is een heel eenvoudige zaak. Besef wie je was. Besef dat je verlost bent door wat Christus gedaan heeft op zijn tijd. Voor ons, toen wij nog zondaren waren. En je weet meteen dat je nu als kind van God, gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, behouden zult worden door zijn leven. Nu hoeft er niets aan toegevoegd te worden. Zolang je onthoudt wie je was en je weet wat je geworden bent, hoef je geen enkel probleem meer te maken over hoe het nou verder zal aflopen. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, staat er. Is hetzelfde trouwens als door zijn bloed in vers 9. Ja. Want dat is de gedachte. En daarna, in het gedeelte vanaf vers 12, zet de apostel uiteen hoe het nou eenmaal is. Het is nou eenmaal zo dat een natuurlijke mens geacht wordt deel te hebben aan of één te zijn met Adam. Dat kan het niet missen, want het leven wat wij van nature hebben ontvangen is uiteindelijk gewoon het leven van Adam. Met al zijn voordelen, maar laten we maar rustig zeggen, met al zijn gebreken. En het belangrijkste gebrek is uiteraard de zonde. De zondige natuur. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Met name in vers 12, ik ga niet op de letterlijke tekst in, want dat is te lastig voor ons betoog nu. Maar het gaat erom dat de apostel uiteenzet dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en al zo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En het feit dat wij sterfelijk zijn, bewijst dat wij zondaren zijn. En daarna zet de apostel uiteen dat onze dood niet het gevolg is van onze eigen zonde. En van de, zeker niet van de zondige daden die wij gedaan hebben. Nee. Want, zegt hij, zelfs kleine baby's overlijden. Je kunt toch moeilijk zeggen dat het zulke grote zondaren zijn. Dat staat er. Jazeker staat er. Er staat, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden, zoals Adam. En dat is ook zo, inderdaad. Er zijn mensen waarvan je moet zeggen dat ze helemaal nooit gezondigd hebben, maar niet meer gingen ze wel dood. En wat bewijst dat? Dat de mens van nature een zondaar is. Die staat hier trouwens ook in vers 12, maar goed. Dat bewijst dat de mens van nature een zondaar is. En hoe komt die mens aan zijn natuur? Nou, die heeft hij geërfd. Daar ben je mooi klaar mee als je een erfenis krijgt. Hè? Het was er een die je niet kon weigeren. Maar dat is de situatie, ja. De natuurlijke mens heeft deel aan de situatie van Adam, de zondige positie van Adam en dus ook aan de dood van Adam. Maar daar staat tegenover dat wij door geloof één zijn met die ene gelovige, die eerste, die uit de dood is opgewekt. Eén zijn namelijk met Christus, die dan ook genoemd wordt de laatste Adam. En door onze verbinding met Christus hebben wij deel aan het leven van Christus en aan de natuur van Christus. En dan mag ik natuurlijk niet zeggen met alle voor- en nadelen, dan mag ik alleen maar zeggen met alle voordelen daarvan. Want dat is een leven wat onvergankelijk is. Het is eeuwig leven, het sterft niet meer. Het is rechtvaardig leven, het is zonderloos leven. Of zoals Peter zegt, het is de goddelijke natuur. Het is goddelijk leven. En het hele punt is dat vervolgens vanaf vers 12 en zeker vanaf vers 15 in Romeinen 5 wordt gesproken over het verschil tussen Adam en Christus en het verschil tussen de natuurlijke mens die deel heeft aan Adam en de wedergeboren mens die deel heeft aan Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de natuurlijke positie en de omstandigheden van de mens niet zozeer het gevolg zijn van wie of wat hij zelf is of van wat hij gedaan heeft, maar dat het gevolg is van wie Adam was. En als we het gewoon concreet zeggen, alle mensen zijn zondaar, hoe komt dat? Dan is het antwoord, dat komt door de ene zonde, onrechtvaardig en de ene zonde van Adam. Zo wordt het hier tenminste naar voren gebracht. En andersom, langs de andere kant, hoe komt het dat wij rechtvaardig zijn? Hoe komt het dat wij voor God inderdaad zonder vlek en zonder rimpel zijn? Dan komt omdat Christus dat is. En aan zijn leven hebben wij deel. Het is precies hetzelfde verhaal. Wat konden we eraan doen? Laat ik het anders zeggen. Wat hebben wij ervoor gedaan om zondaren te zijn? Nee, niks. Nee, we waren zondaren. Daarna hebben we dus een heleboel zonden gedaan. Maar daardoor werden we geen zondaren. Het was andersom. Wij waren zondaren van nature. Wat hebben we er gedaan om zondaren te worden? Niks. Wat hebben we gedaan om rechtvaardig te worden dan? Ook niks. Door wie zijn wij zondaren? Door Adam? Door wie zijn wij rechtvaardig? Door Christus. Sterker nog, door één zonde van Adam, door één onrechtvaardigheid van Adam, zijn wij onrechtvaardigen. Van nature, bij de geboorte, in de wieg al. En dat is onsterfelijk. Door één rechtvaardigheid van Christus zijn wij, die geloven en wedergeboren zijn, zijn wij rechtvaardig. Nog een keer, door één onrechtvaardigheid waren wij onrechtvaardig, door één rechtvaardigheid zijn wij rechtvaardig. Het staat er ook hoor, maar ik zal het u straks lezen. Dan eerst even verder. Wat was de onrechtvaardigheid van Adam, waardoor wij onrechtvaardig zijn? Wel, die ene zonde die hij deed, hè? Wat was dan de rechtvaardigheid, die ene dus? Wat was dan die ene rechtvaardigheid van Christus?
Gehoorzaam.
En nou kun je niks meer zeggen dan alleen het goede Bijbels antwoord.
Gehoorzaamheid.
Zijn gehoorzaamheid, ja. Ander woord, vervolgens, zijn geloof. Zijn ene rechtvaardigheid, de ene rechtvaardigheid van Christus is zijn gehoorzaamheid, namelijk zijn geloof. En daaruit zijn we zalig. En dat is wat hier Romeinen 5 vers 12 tot eind van het hoofdstuk uiteengezet was. Nog een paar dingen meer komen daarin voor, maar dat is de hoofdgedachte. Namelijk, door één onrechtvaardigheid van Adam alle mensen zondaren, door één rechtvaardigheid van Christus alle mensen, die geloven althans, gerechtvaardigd. Waarna de vraag is, wat is die ene rechtvaardigheid van Christus dan? Dan moet het toch meer gehad hebben. Maar wat is die ene rechtvaardigheid van Christus dan die zo groot gevolg gehad heeft? Het antwoord is zijn geloof. En dat geef ik niet, staat er gewoon hoor. Want dat staat namelijk zo'n beetje vanaf vers 18. Neem ik daar maar de draad op, hè. Romeinen 5 vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen, tot verdoemenis. En dat gaat over Adam uiteraard en de natuurlijke mensen. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid, die van Christus dus, kon de genade, maar dat is dat schuin gedrukt. Het had eigenlijk moeten zijn, komt de rechtvaardigheid hoor. Als je dan toch wat invult. Maar komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En had best kunnen staan, kon de rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Maar er verandert niet zoveel mee. Deze uitdrukking herkennen we namelijk meteen. Want er wordt gesproken over dat dingen komen over alle mensen tot. Enzovoorts. Hè? En in Romeinen 3 staat, rechtvaardigheid Gods, die is uit het geloof of door het geloof van Jezus Christus en kon tot alle en over alle die geloven. En daar staat dat het gaat om rechtvaardigheid Gods, die komt uit of door, maar in ieder geval ook uit het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. En hier staat dat die rechtvaardigheid en de genade komt tot en zelfs over alle mensen, tot rechtvaardigmaking des levens. Maar waar kwam het uit? Volgens Romeinen 3, vers 21 en 22 kwam het uit het geloof van Jezus Christus. En hier komt het uit of door één rechtvaardigheid. Nou, dan weet je toch wat die rechtvaardigheid is? Heb je nou de lijn te pakken? Kijk, zo'n vers ligt precies in het verlengde van Romeinen 3, vers 22. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Christus tot alle en over alle die geloven. En dan springen we 4, 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben bevreden bij God. Springen we naar bijvoorbeeld 5, vers 18 en 19. Want daar staat inderdaad dat door één rechtvaardigheid de genade en daarmee de rechtvaardigheid komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En maar staat er nog een keer, staat hier trouwens vele malen hoor. Maar het staat er nog een keer, vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens. En nou de andere vraag, hè. Want er straks vroeg ik, wat is die ene misdaad, die ene zonde van Adam, waardoor alle mensen zondaar werden? Toen zeiden we, nou ja, wat die zonde die hij gedaan heeft, hè. Ik wou het niet zeggen, maar hadden we natuurlijk in gedachten het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, toch of niet? Daar dacht ik dus wel even aan. Maar die gedachte was niet goed. De ene zonde van Adam zou zijn, die ene, dat eten van de boom, de kennis is goed en is kwaad, de ene rechtvaardigheid van Christus daartegenover was zijn geloof. En nu weer terug. Die ene rechtvaardigheid van Christus was zijn geloof. Wat was dan de ene onrechtvaardigheid van Adam? Een ongeloof. En lees het maar na, het gaat niet eens om de daad die hij deed, het gaat om het ongeloof waaruit die daad voortkwam. Dat is het punt. En als het zo is dat wij zondaren zijn door die ene daad van Adam, dan zijn wij gerechtvaardigd door die ene daad van Christus, namelijk zijn dood en opstanding. Natuurlijk. Maar de oorzaak ligt veel verder weg, veel dieper, ook veel fundamenteler. Wij zijn zondaren vanwege het ongeloof, althans op dat moment, het ongeloof van Adam. En we zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Maar hier staat het, want hier staat in 5 vers 19... gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens. En we hadden afgesproken, al weken terug, en het steeds herhaald, ongehoorzaamheid is ongeloof. Dus gelijk door het ongeloof van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, gehoorzaamheid van één, maar de uitdrukking hier gehoorzaamheid van één, duidt dus gewoon op het geloof van Jezus Christus. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Hoeveel? Vroeg mijn vader ook altijd, geloof ik. In de tent zei hij het altijd, in de tent evangelisatie. Hoeveel? Hoeveel mensen worden er behouden? Ik weet het precies, zei hij dan. Zoveel die hem aangenomen hebben. En dan zijn we weer bij die verzen die we al verschillende malen geciteerd hebben uit Johannes. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Overgegeven, losgelaten, duisternis. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Overgegeven, losgelaten, duisternis. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn u en ik dus in ieder geval. Ze hebben tenminste met z'n tweeën. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Zo gauw hij uit de dood zou zijn opgestaan namelijk. En later schrijft dezelfde Johannes. Ziet welke liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En de volgende zin, geliefden, nu zijn wij kinderen gods. Ja? Precies, ja. We zijn het inmiddels. Dat is het verhaal. Zoveel in hem geloven, dat is wat hier ook eigenlijk gezegd wordt. Zo zullen door de gehoorzaamheid van één en dus door het geloof van Jezus Christus velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Hoeveel? Wel zoveel als ze weer in hem geloven. Want hij is oorzaak, dan ben ik terug in Hebreeën 5, hij is oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor degene die hem gehoorzaam zijn. Voor degene die hem geloven. Dat is de gedachtegang. Dat is de climax van dit betoog dan ook eigenlijk. Waarna het verhaal weer verder gaat met, maar hoe moeten we dan leven? Want nu hebben we vrede met God en nu hebben we deel aan Christus. Zijn we door zijn geloof rechtvaardig en hoe moeten we nou verder? En dan wordt er uitgelegd dat wij inderdaad in ieder geval vrij zijn van de heerschappij van de zonde. Dus hoofdstuk 6. Vrij zijn van de heerschappij van de wet. Dat is hoofdstuk 7. Waardoor worden we dan beheerst? Door de Heilige Geest, zuster, ik zie het aan de mond. Ja, en dat is hoofdstuk 8. En dat is het einde van het verhaal, eigenlijk van het einde van het betoog. Romeinen 6 zegt, wij worden niet beheerst door de zonde, want we zijn niet onder de zonde. En zeker niet onder de wet. Je zou eigenlijk vers 14 moeten lezen van hoofdstuk 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Zodat de zonde niet heerst, de wet ook niet, maar dat wordt meer speciaal uiteengezet in hoofdstuk 7. Waardoor worden wij dan wel beheerst? Wat is dan hetgene wat richting geeft, leiding geeft, zo je wilt, wat richting geeft aan uw leven? Waardoor worden wij beheerst? Door genade, dat is wat hoofdstuk 5 en 6 al zeiden, en meer concreet, door de Heilige Geest, ofwel gewoon door de opgewekte levende Christus die in onze harten woning gemaakt heeft. Dat is het verhaal. Zullen we niet leven onder wereldse beginselen van zonde en wet, maar we leven onder hemelse beginselen, die van de genade en die van de Heilige Geest, die van Christus, of hoe dat maar heten mag. Maar als ik zeg door genade, dat we door genade beheerst worden, dan betekent dat natuurlijk dat dat is omdat genade op de troon zit. Maar wie zit er op de troon? Jezus Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, waarvan Hebreeën 5 zei, dat hebben we enige weken terug vastgesteld in Hebreeën 5. Hebreeën 5 zegt ervan, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, nadat hij in de dagen zijns vleeses geloof geleerd heeft. Daarom heeft God hem opgewekt, als eersteling, en hem gezet aan zijn rechterhand, opdat hij inderdaad niet alleen onze hoge priester zou zijn, dus in wie wij verlost zouden worden, door wie wij verzoend zouden worden, maar wel degelijk is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek koning. Van ons hart zeggen we dan meestal, dat is natuurlijk ook zo, het is een inwendige zaak, men heeft het dan goed begrepen, maar inderdaad, hij is degene door wie wij beheerst worden. Hij is degene die ingrijpt in onze levens. Hij is degene die vroeger in de wereld af en toe ingreep om bij te sturen. Hij is degene die in onze levens op zijn tijd, te bekwame tijd, zei Hebreeën 4, het laatste vers, die op zijn tijd, te bekwame tijd, inderdaad hulp geeft om bij te sturen. En in het algemeen, hij geeft genade en barmhartigheid om geholpen te worden, te bekwame tijd. Tot en met de opname van de gemeente voor de dag des toorns aan toe. Dat is de gedachtegang die hier ontwikkeld wordt. Met enige eenvoudige woorden. Maar die eenvoudige woorden wijzen allemaal de oorsprong van onze zaligheid, die niet gelegen is in de mens, maar in Christus. En dat is het grote onderscheid tussen de Bijbelse boodschap en elke andere boodschap. Godsdienstig of niet godsdienstig. Alle andere boodschappen roepen de mens op om vooral iets te doen, om zich te verbeteren. En wie dat uitgevonden heeft, dat weet u, hè? Wie was de eerste die zei dat de mens zich moest verbeteren? Dat was Satan in de hof. Hij zei, dan moet je daarvan eten, dan zul je worden als God. En dat leek de mens wel wat. En dat lijkt de mens nog wel zo wat. Van alles doen om toch maar vooral beter te worden. Zich te ontwikkelen, om te oefenen in van alles en dat soort dingen meer. Maar voor God wordt de mens zo niet aangenaam. Nee, voor de buurman wel. Dat. Natuurlijk, nee, daar doe ik niks nederigs mee. Dat is natuurlijk zo, maar daarvoor sta ik hier niet. Voor God maakt het de mens niet aangenaam. Wat nodig is, is dat men eet van de boom des levens. Dat men deel krijgt aan diegene die God uit de dood heeft opgewekt. Die oorzaak geworden is voor eeuwige zaligheid. En dat andere apostel voegt eraan toe. En dat is Petrus die zei, en er is onder de hemel, onder de zon dus, zei de prediker. Maar goed, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten, als je wil, moet het zo, waardoor wij moeten zalig worden. Het is die naam die men zou moeten aanroepen om zalig te worden, om deel te krijgen aan de verlossing die in Christus Jezus geloof is. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat we uw woord mogen openen en ons daarmee mogen bezighouden. Dat we ons mogen onderwerpen aan dat woord in geloof en daardoor deel krijgen aan al die beloften die in dat woord ook daadwerkelijk gedaan zijn. We danken u dat uw woord zegt dat het geloof de vaste grond is voor de dingen die men hoopt. Een bewijs is van zaken die men niet ziet. Dat onze zekerheid gelegen is inderdaad in het woord wat u gesproken hebt. En dat het door geloof ook tot ons en over ons komt. We danken u, Vader, bovendien dat we mogen beseffen dat onze zaligheid net zo min door ons tot stand gebracht werd als onze zondige positie. Maar we danken u dat we mogen weten dat buiten ons om en zelfs voor onze tijd die zaligheid gestalte heeft gekregen in de persoon van onze Heiland. En dat wij in hem deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We danken u, Vader, we mogen beseffen dat deze dingen door u tot stand gebracht zijn. En dat ze volbracht zijn, eeuwen geleden. En dat wij er niets aan toe kunnen voegen en er ook niets aan af kunnen doen. We danken u daarom dat wij slechts simpelweg ons mogen en zelfs moeten onderwerpen aan uw woord. Om deel te kunnen krijgen aan de vervulling van al die beloften die u van ouds gedaan hebt. We danken u daarom ook, Vader, dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn. Ons mochten werkelijk verdiepen in uw woorden, mochten doen wat u zelf ons gezegd hebt dat we zouden doen. Onderzoek de schriften, want deze zijn het, die van mijn getuigen hebt u gezegd. En we danken u dat we dat bevestigd mogen vinden. Dat wanneer wij dat doen, wanneer we de schriften onderzoeken, dat onze gedachten dan automatisch bepaald worden bij onze Heiland. Bij u die ons verlost hebt uit de dood, u die ons verlost hebt uit de duisternis, die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, die ons overgezet hebt uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst hebt in dat lichtende koninkrijk en geplaatst hebt in die toekomende eeuw. We danken u daarom, Vader, dat we de krachten van die toekomende eeuw mogen smaken, mogen wandelen in het licht en mogen leven in gemeenschap met u, in afhankelijkheid van u en ook in dienst. We bidden u, Vader, wilt u ons bewaren dan ook in de dagen die voor ons liggen. In overeenstemming met het Bijbelse gebed, dat wij bewaard zouden worden voor de boze en voor de wereld, hoewel wij in de wereld leven. Maar we danken u, Vader, dat het gebed verhoord wordt, omdat u dat beloofd hebt. Dat u ons bewaart voor de duisternis van deze wereld en dat u me in onze harten scheidt met het licht van die heerlijkheid van Christus. Wilt u daarvoor ons bewaren, ook in de dagen die voor ons liggen. Ons oog gericht houden op dat licht en op die geopende hemel en op die Heer die gezeten is aan uw rechterhand, ver boven elke overheid en macht en alle kracht en alle naam die genaamd wordt, omdat we in hem zouden delen in zijn overwinning.
Amen.